Goedemorgen luisteraars, hier werd van de psalmen voor deze dienst, psalm 119 vers 21, psalm 119 vers 21, psalm 58 vers 3, psalm 58 vers 3, psalm 2 vers 3 en 4, psalm 2 vers 3 en 4, psalm 3 vers 4, psalm 3 vers 4 en psalm 70 vers 2. Psalm 70 vers 2. Schriftlezing deze morgen is Marcus 11 van vers 12 tot 33. Marcus 11 van vers 12 tot 33. Mensen hun gezegend dienst doen.
Kerkenraad maakt u bekend dat volgende week zondag 16 augustus in beide diensten uw eigen predikant op voor te gaan. En dat in deze dienst de collecten bestemd zijn voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkvoogdij en de derde collecte voor het orgelfonds. Tot zover de afkondigingen. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Here door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst Psalm 119, het 21ste vers. Dat mij, o Heere, uw goedertierenheid toch overkom, naar uw beloften is, dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, juist antwoord. Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen. 119 vers 21. U zal de wet des Heren worden voorgelezen. zingen wij daarna uit Psalm 58, het derde vers. De boze leugensprekers dolen van het uur dat ze geboren zijn. In hart en mond ligt heet venijn. En wat er meer volgt uit 58, het derde vers, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u wordt voorgelezen uit het evangelie van Marcus, het 11e hoofdstuk vanaf vers 12. Dus Marcus 11, te beginnen bij het 12e vers.
En des anderendaags, als zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende zeide tot eenzelve: niemand eten enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen te Jeruzalem. En Jezus in de tempel gegaan zijnde, begon degene die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergene die de duiven verkochten, keerde hij om. En liet niet toe dat iemand enig vat door een tempel droeg. En hij leerde zeggende tot hen: is er niet geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, alle volken, maar gij hebt dat onder keil de moordenaars gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat en zochten hoe zij hem doden zouden, want zij vreesden hem, omdat de ganse schare ontzet was over zijn leer. En als het nu laat geworden was, ging hij uit buiten de stad. En des morgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus zulks indachtig geworden zijnde zeide tot hem: Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordende zeide tot hen: hebt geloof op God. Want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand, omdat ook uw Vader, die in de hemel is, u lieden uw misdaden vergeven. Maar, indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. En ze kwamen wederom te Jeruzalem. En als hij in de tempel wandelde, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen, en zeiden tot hem: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven, dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordende zei tot hen: ik zal u ook een woord vragen. Antwoord mij ook, en zo zal ik u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En zij overlegden onder elkaar, zeggende: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk. Want zij hielden alle van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus: wij weten het niet. En Jezus antwoordende zei tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht in de voorbeden gedenken van de heer Nagel, de Stichterstraat 1 uit Leerdam, die deze week de eerste van een reeks bestralingen zal ondergaan. Aan mevrouw Annewien Meijer en de kleine Willem uit Culemborg, die weer mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Aan de heer Stuurman, Kollergang 46, Leerdam, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Aan het echtpaar Dorst van Herk uit Gellicum, die vrijdag 7 augustus een 40-jarig huwelijk mochten gedenken. Ook aan Alfred en Marieke Wielink, Leerbroekseweg 7a, waar woensdag 5 augustus een dochter en zusje geboren is, Berendina Babette, roepnaam Bente. En aan mevrouw van Dieren Schep, Achtermonde 14 uit Rumpt, waar rouw gekomen is door het overlijden van haar broer op 58-jarige leeftijd. Zullen wij samen bidden? Heere, onze Maker, u bent de God van hemel en van aarde. En u woont wel in de hemel, omgeven door lofgezangen. maar u woont ook op aarde. Bij hen die tot u roepen, die zichzelf niet kunnen helpen en op u zijn aangewezen. En misschien roepen ze wel zonder woorden en zijn hun ogen tot u opgeheven. En daar woont u ook. Wat bent u dan een God van onbegrijpelijke ontfermingen? En we hebben uw wet horen lezen. En wie wij dan zijn, Heere, in die spiegel van die wet, 10 maal schuldig, wij allemaal, kinderen en grote mensen, allemaal, al uw geboden overtreden en zwaarlijk tegen u gezondigd, en wij allemaal tot alle boosheid geneigd. En daartegenover uw onuitsprekelijke goedheid en ontfermingen, dat u, die de zonde haat met een eeuwige haat, zondaren bemint met eeuwige liefde. Terwijl u ons zo goed gemaakt had, Heere, en naar uw evenbeeld geschapen, hebben wij met u gebroken. En zijn wij allemaal mensen met een hart, een vuile bron van wanbedrijven. En dat is schuld voor u. En doe het ons verstaan, Heere. Wij willen er niet aan dat wij schuldige mensen zijn. We denken dat we het ook niet helpen kunnen, dat we zondaren zijn. Maar doe ons hartgrondig overtuigd zijn, voor het eerst en opnieuw, van onze hemelhoge schuld. En maak u plaats voor hem, die schuld overnemende zaligmaker. Dat is uw goedheid, dat wij in uw huis mogen komen en mogen horen van hem, uw geliefde zoon, volkomen zaligmaker. Hoeft niets bij, mag ook niets bij. En toch zullen we hem allemaal laten gaan, Heere, tenzij u onze blinde ogen opent en wij zien zullen dat wij allemaal buiten hem verloren zijn, nu al verloren mensen zijn. U die gekomen bent om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. Zoek ons, Heere. Ga er niet eentje voorbij. Denk aan alle mensen in de kerk en thuis of elders meeluisterend. Gaat u er niet één voorbij. Heere, we dragen ze aan u op. De zieke mensen van de gemeente. En van sommigen is de naam voorgelezen. Maar er zullen er meer zijn. Heere, gedenk ze allen. Alle zieken. Naar het lichaam. Naar de psyche. Gedenk alle zorgen en noden. En gedenk aan onze zielen, Heere. We dragen die nagel aan u op. Als die met een behandeling beginnen zal. Heere, dat u die middelen zegenen zou. En dat u hem bestralen zou. Met die zonde en gerechtigheid. Heere, gaat u met hem mee. Als hij naar het ziekenhuis moet voor een reeks bestralingen. En dat u met hem bent. En de middelen zegent. En ook de krachten geeft om ze te mogen dragen. Mogen u dank zeggen voor mevrouw Meijer en haar zoontje. Als zij weer mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. En we dragen het hele gezin aan u op. En wij bidden u dat moeder weer herstellen mag. Dat u haar opricht. En dat u hen allen zegenen zou. Denk aan die stuurman, Heere. Zo ernstig ziek. En hij ziet zijn krachten wijken en bezwijken. En de eeuwigheid nadert. En één ding is nodig. En dat hij dat van u ontvangen mag. Heere, met u kan die leven. Met u kan die ernstig ziek zijn. En met u kan die door de dood Jordaan. Met u wel, maar zonder u niet. Heere, gedenk hem dan. En allen die hem omringen. En ziet u op hen neer. In gunst van boven. Een echtpaar dorst. 40 jaar aan elkaar verbonden. Komt u daarvoor de dank toe, Heere. En de aanbidding. Dat u ze voor elkaar gespaard hebt. En hen vastgehouden. En een gedenkdag gegeven. Heere, gedenk ze dan. Met allen die hun lief zijn. En dat zij met deze bijzondere gedenkdag heel klein voor u mogen worden. En in u zullen eindigen. En niet weten hoe ze u ooit zullen danken. En dat geldt voor alle mensen die 40 jaar getrouwd zijn. Dat zij niet de allerjongste zijn. Heere, gedenk ze ook in het verdere van hun leven tezamen. En ziet u op hen neer, Heere, in genade. En we mogen u dank zeggen. Het gezin Wielink, waar een dochtertje en zusje geboren is. En wij danken u, Heere, voor dat wonder. Leven geschonken en leven gespaard. En dat u het gezin hebt uitgebreid. En wij bidden u dat uw handen zegenend uitbreiden zou over hen allen. En dat zij met hun kinderen uw genade troon mogen bestormen. Want al die kinderen en ook het kleine meisje moeten ook weer een keer van de wereld af. En dat zij, alle vaders en moeders, Heere, dat zij die genade troon bestormen zullen. En geen rust zullen hebben. Voordat ze het zeker mogen weten. Dat al hun kinderen geborgen zijn. Achter het verzoenende bloed. Van uw geliefde zoon. Heere, we dragen mevrouw van Dier aan u op. Een geliefde broer is haar door de dood ontvallen. Korte tijd, ernstig ziek, 58 jaar en het is eeuwigheid. Heere, gedenk ze in de lege plaats die daar is gekomen. En wij bidden u dat u haar vertroosten zou. Maar zo vertroosten met een eeuwigheidsvertroosting waar ze zelf de eeuwigheid mee aan kan doen. Gedenk, Heere, aan alle lege plaatsen, aan alle rouwdragenden. En de tijd heelt niet alle wonden. Gedenk ze dan. Gedenk alle bedroefden en beproefden. Gedenk alle zielen in nood. En u weet het wel, ook hier in de kerk en thuis of waar we ook zijn, geen enkel hart zonder smart. En wij bidden u niet dat u de smart wegnemen zou, maar dat u haar zou heiligen. En dat u het kruis wat u in elk huis geeft, gebruiken zou om ons uit te drijven naar de gekruisigde. Heere, het hebben we u veel te vragen. En we mogen het vragen. Alle ziekte en rouw komt daar vandaan. Wij hebben van die boom gegeten en breng ons daar bij de oorzaak. Heere, kunnen we u nooit meer de schuld geven, nooit meer. Maar dan zullen wij u mogen smeken en u mogen bewonderen dat u buiten het paradijs het ons alle gezegd hebt. En roept mij aan in de dag uw benauwdheid. Ik zal er u uit helpen en gij zult mij eren. Heere, schenk ons wat we nodig hebben en niet wat we graag willen. Schenk ons uw dichtbijheid in spreken en luisteren. Schenk ons de leiding van uw Heilige Geest. En dat u de schriften opent en ons hart opent en de werken van de duivel verbreekt en de werken van vrije genade verheerlijkt. Alles om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor dit morgenuur vindt u in Marcus 11, vers 27 tot en met 33. En ik lees u die voor. En zij, de Heer Jezus en zijn discipelen, kwamen wederom te Jeruzalem. En als hij in de tempel wandelde, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen en zeiden tot hem, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven, dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordende zeide tot haar, ik zal u ook één woord vragen, antwoord mij ook. En zo zal ik u zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mens? Antwoord mij. En zij overlegden onder elkaar, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk. Want ze hielden alle van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus, we weten het niet. En Jezus antwoordende zeide tot haar, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Marcus 11, 27 tot en met 33, twee punten. Eerst wat hier gebeurt, twee wat wij hiervan kunnen leren. Dus eerst wat gebeurt hier, twee wat kunnen wij daarvan leren. Wij gaan er nog van zingen. Uit Psalm 2, de versen 3 en 4. Psalm 2, vers 3 en 4. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? En ook vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld. Dus noemde nu uit Psalm 2, vers 3 en 4. Er was een mens van God gezonden en zijn naam was Johannes. Dat was een boeteprediker. En toch kwamen de mensen op hem af. Je zou zeggen, een boeteprediker, daar blijven ze voor weg. Maar Johannes de Doper, een boeteprediker, en ze kwamen op hem af met honderden, met duizenden mensen. En Johannes heeft ze heel eerlijk behandeld en hun zonde verkondigd en de noodzaak van de vergeving van hun zonde. En de mensen lieten zich dopen in de Jordaan. En als zo'n man optreedt, waar zoveel mensen op afkomen, dat trekt natuurlijk de aandacht. En zeker van de Joodse leiders in Jeruzalem. En die vragen zich af, wat is dat voor een man? Die Johannes, wat doet hij daar? Wat denkt hij van zichzelf? En zij sturen wat priesters en levieten naar Johannes toe met de vraag, wie zijt gij? En daar bedoelen ze mee, waar geeft u zich voor uit? En Johannes die zegt, en u weet heel goed wat ze bedoelen, ik ben de Christus niet. Dus mocht u dat denken, dat ik de Messias ben, dat ben ik niet. Maar de vragen ze, maar wie ben je dan? Bent u Elia, waar Maleachi over gesproken heeft? Ben u dat dan misschien? Nee, zegt hij, ben ik ook niet. Maar ben u dan misschien de profeet, waar Mozes over gesproken heeft? Na mij komt er een. Een profeet, net als ik. Ben u dat dan misschien? Nee, zegt hij, ben ik ook niet. Dus daar worden ze niet wijzer van, hè? En dan vragen ze, maar wie ben u dan wel? We moeten toch iets gaan vertellen tegen de mensen in Jeruzalem. Wie bent u toch? En dan zegt hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht. Ik ben een wegbereider. Ik ben een heraut. Ik mag de komst van de koning aankondigen. En heel kort daarna ziet Johannes hem staan. Hij staat tussen de mensen in en hij wijst hem aan. Hij zegt, dat is hem. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat is dat een blijde dag voor Johannes geweest. Hij hoeft niet op zichzelf te wijzen. Nee, ik ben het niet. Nee, hij is het. Hij alleen. En dat Lam van God, is de Heer Jezus, hè. Ook toen Johannes was gevangen genomen en vermoord was, dat Lam van God is Galilea doorgetrokken. Heeft overal zieke mensen beter gemaakt. Heeft evangelie verkondigd. Heeft de mensen verteld wie God is. En vanuit Galilea is hij richting Jeruzalem getrokken. En in Marcus 11 is het Lam van God in Jeruzalem aangekomen. En weten jullie met welke bedoeling hij in Jeruzalem is? Er zijn duizenden pelgrims in Jeruzalem. En als je aan die pelgrims vraagt, wat doe je hier? Ja, paasfeest vieren natuurlijk. We zijn hier gekomen om het paasfeest te gedenken. Maar dat Lam van God, hè? Wat komt dat Lam van God doen in Jeruzalem? En dan vraag ik dan maar aan de kinderen of zij weten wat dat Lam van God in Jeruzalem gaat doen. En de kinderen weten dat wel en die zeggen, hij gaat daar lijden en sterven. Dat Lam van God is gekomen als het echte paaslam. Al die andere paaslammeren waren maar voorbeelden. Hij is het werkelijke paaslam en hij zal geofferd worden. En de Heer Jezus is op een zondag in Jeruzalem gekomen, gezeten op een veulentje van een ezelin. De andere dag heeft hij de tempel gereinigd. Het is u ook voorgelezen. En dan heb je al gehoord dat de schriftgeleerden en de overpriesters daar niet over te spreken zijn. Want er staat in vers 18, en de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat en zochten hoe ze hem doden zouden. Alleen ze weten niet goed hoe. Ze willen van hem af, maar hoe dan? En je mag er wel op rekenen dat zij een vergadering hebben belegd, dus de Joodse leiders, zij die de leiding hebben over de tempel, ze hebben met elkaar besproken wat er gebeurd is. De Heer Jezus de tempel gereinigd. Waar haalt hij de brutaliteit vandaan om zich met onze tempel te bemoeien? Hoe kunnen we hem uit de weg ruimen? Want de andere dag, en dat is dan dinsdag, is de Heere opnieuw in Jeruzalem aangekomen. Weer in de tempel en weer in het voorhof der heidenen. En het was een kolossaal plein, omgeven aan de vier kanten met zuilengangen. En daar is het schaduw en daar leert de Heere Jezus de mensen die naar hem toe komen. Heel kort voor zijn dood is de Heere. Het zal nog een paar dagen duren. En wat doet de Heere tot het allerlaatste? De mensen onderwijzen die naar hem toe komen. En daar begint onze tekst. En zij kwamen wederom te Jeruzalem, dinsdagmorgen. En als ze in de tempel wandelden, in de voorhof der heidenen, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En je ziet aan hun gezichten dat ze niet blij zijn. Ze komen zogenaamd alleen maar met een vraag, en vragen staan vrij. Maar je ziet aan die gezichten de vijandschap uit hun ogen stralen. Ze zijn gestuurd, het zijn de vertegenwoordigers van het Sanhedrin, die 70 mannen die de leiding hebben van de tempel en van het Joodse volk. Overpriesters, dat is dus de bovenlaag van de priesters, dat zijn de Sadduceeën. En de familie van de hoge priester Caiaphas, dus de overpriesters, komen op hem af. De schriftgeleerden, dat zijn de theologen, de geleerden, zij die elke dag de Bijbel bestuderen. En het is te vrezen dat ze de God van de Bijbel niet kennen, maar de letter van de Bijbel heel goed weten. Schriftgeleerden en de ouderlingen. En die ouderlingen zijn niet de ouderlingen zoals wij die kennen. Maar dat zijn de volksvertegenwoordigers, dat zijn zij die, we zouden zeggen, de burgerlijke overheid. Het Sanhedrin komt op hem af en zij zijn vervuld met moordgedachten tegen de Heere. Maar ze komen ogenschijnlijk alleen met een met een vraag. En ze zeiden tot hem: door wat macht doet gij deze dingen? En daar bedoelen ze vooral mee: u hebt gisteren daar die tempel, daar die ossen en lammeren en geiten en duiven en geldwisselaars. U hebt daar grote onrust veroorzaakt. En waar is uw bevoegdheid? En ze weten natuurlijk wel, de Heere heeft helemaal geen toestemming van ons. Dus laat uw diploma dan eens zien. Laat uw akte dan eens zien. Laat eens zien dat u bevoegd bent om u zo te gedragen in onze tempel. Dat is de bedoeling. En daarmee willen ze laten zien: Jezus van Nazareth, u hebt hier in deze tempel helemaal niets te vertellen. Maar ze kleden het in als een gewone vraag. Door wat macht, welke bevoegdheid, welke volmacht hebt u om dit te doen? En waarom haten die mensen de Heere Jezus zo? Dus als we kijken naar overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, waarom haten ze hem zo? De Heer Jezus die was inderdaad geen vrienden met de Joodse leiders. En dat zie je al zich opbouwen het hele evangelie door. En al vanaf het eerste begin ziet u dat de Heer dingen doet die hem heel veel kritiek geven, juist van de Joodse leiders. Bijvoorbeeld, een tollenaar roepen tot zijn discipel: doe je toch niet? Bij een tollenaar in huis gaan eten, dat doe je niet. Op Sabbatdag iemand genezen, kan toch ook een dag wachten? Gaat de Sabbat toch niet ontheiligen om iemand te genezen? En vooral dat de Heere hen, hij prikt door hun godsdienst heen. Hij confronteert ze met hun geveinsdheid. En als je goed naar die mannen kijkt, de overpriesters, die vertegenwoordigen het priesterambt in het volk Israël. De schriftgeleerden, de theologen, dat waren de profeten van het volk, de onderwijzers. En de ouderlingen, de regeerders, die hadden het koninklijke ambt onder het volk. En die mensen hebben heel goed aangevoeld: deze Jezus van Nazareth, hij is profeet, hij is priester, hij is koning. Als hij doorgaat, maakt hij ons helemaal overbodig. Als deze Heer Jezus zo doorgaat, heeft het volk geen andere profeten meer nodig, geen andere koningen en geen andere priesters. En daarom haten ze hem. Hij maakt hen volslagen overbodig. Door wat macht doet gij deze dingen? En de Heere kijkt dwars door het hart van die mensen heen. En hij ziet in het hart van die mensen haat, vijandschap. Even tussen haakjes. Jullie hebben toch niet van die slechte harten? Jullie zijn toch zeker wel beter dan die mensen. Als de Heere in jouw hart kijkt, vindt hij toch zeker geen vijandschap. Nou, bij deze overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen wel. Bittere haat en vijandschap. U bent toch niet zo? Of ben je ook zo? Dat een wonder voor je is dat je in de kerk mag komen. En de Heere stelt zijn tegenvraag. En dat doet hij heel vaak. In het evangelie lees je dat heel vaak. Dat als die mensen met een strikvraag komen. Met een vraag die voortkomt uit vijandschap en afkerigheid. Dat de Heere met een heel andere vraag komt. Ik zal u ook één woord vragen. Antwoord mij ook. En als jullie mij antwoord geven, dan zal ik jullie vertellen door wat macht ik deze dingen doe. En dan komt de Heere met zijn tegenvraag. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En daar staan ze dan. Moeten ze daar nou mee? En die ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden, je ziet ze bij elkaar komen. Ze steken de hoofden bij elkaar. Ze gaan in onderling overleg. Wat moeten we hier nou mee? Het antwoord weten ze heel goed. De doop van Johannes. Was die uit de mensen of uit God? En wij weten, daar ben ik net mee begonnen. Er was een mens van God gezonden. Dus de doop van Johannes, die was niet uit de mensen. God heeft hem uitgezonden om te dopen. Dus Johannes was door God gezonden. Maar die overpriesters, schriftgeleerde ouderlingen, die zijn het daar niet mee eens. En die weten heel zeker, Johannes was van mensen gezonden. Dan moet je niet naar luisteren naar die Johannes. Je moet naar ons luisteren, niet naar hem. Dus ze weten het antwoord op die vraag heel goed. Het antwoord is uit de mensen. Maar waarom zeggen jullie dat dan niet? En dan zie je hun dilemma. Ze zijn niet eerlijk, hè? Ze komen niet voor de dag met wat ze nou echt denken. Ze zijn niet eerlijk. Want hun eerlijke antwoord is uit de mensen. Maar dat zeggen ze niet. En ze steken hun hoofden bij elkaar en ze zeggen, indien wij zeggen uit de hemel, dus uit God, dan zal hij zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? En als we zeggen uit de mensen, dan krijgen wij problemen met de mensen die hier aanwezig zijn. Met die luisteraars van de Heer Jezus, met al die mensen op het tempelplein. Want die hadden diep respect voor Johannes. Dus die Joden hebben een probleem. Ze kunnen niet voor de dag komen. En dan zeggen zij, dat is eigenlijk laf, hè, wat ze doen. Ze zeggen, we weten het niet. Nou, zegt de Heer, dan zeg ik jullie ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Ze hadden geprobeerd om de Heer klem te zetten. Maar het gaat precies andersom. En daar staan die overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, hun mond gesnoerd als het ware. En daar staan ze dan. Wat gebeurt hier? De Heere Jezus is bezig om zichzelf bekend te maken. Ook in die tijd. Misschien denk u wel eens, had ik maar geleefd in de tijd van de Heere Jezus, dan zou het makkelijker geweest zijn om in hem te geloven. De meeste mensen in die tijd, die met de Heere Jezus omgingen, geloofden niet in hem. Ze zagen hem als een bijzonder mens, dat wel, een soort wonderdokter, of een bijzondere profeet. Maar wie die nou echt was, dat wist bijna niemand. De enige die dat zag, was de blinde Bartimeus, want hij roept, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Zonen Davids, dat wil zeggen, u bent de Messias. Dus als je goed naar Bartimeus luistert, dan zag die blinde meer dan de ziende. Want hij wist wie die was. Hoe weet je dat, Bartimeus? Hoe weet je dat? Ja, weet je dat, hoe Bartimeus dat heeft geweten? Hoe kan die man dat weten? Heeft hij van God geleerd. Dat kan niet anders. Dan komt hij op een ezeltje Jeruzalem, naar Jeruzalem rijden. En dan laat hij weer iets van zichzelf zien. Wie hij is. Die koning waar Zacharia van spreekt. Zacharia 9. Die koning, de zonen Davids, rechtvaardig, arm, zachtmoedig. Ziet hem, hij komt. Verblijft u, Sion. Verheugt u, Jeruzalem. Uw koning komt tot u. En daarmee zegt de Heer, die koning, dat ben ik. Dus voor de Heere Jezus hangt als het ware een gordijn. En in die dagen richting lijden en sterven gaat dat gordijn steeds een klein stukje open. Zonen Davids, die koning, rechtvaardig, arm, zachtmoedig. Als hij die tempel gaat reinigen, wie is hij? Hij laat zien, ik ben de Heere van de tempel. Ik ben gekomen tot een oordeel. En in die tegenvraag van de Heere Jezus zit het antwoord verpakt. Want als de Heere vraagt, ik zal u ook één woord vragen. Antwoord mij ook, de doop van Johannes was die uit de hemel of uit de mens. En daarmee geeft de Heere Jezus aan, mijn macht die ik heb. Nee, die komt niet bij het Sanhedrin vandaan. De macht die ik heb is van God. Dus wat gebeurt hier? De Heere openbaart zich bij hele kleine stukjes. En bijna niemand zag het. Je bent hier in het centrum van de Joodse godsdienst. En bijna iedereen was stekenblind voor wie de Heer Jezus echt is. Dat is punt 1. Wat gebeurt hier? De Heer openbaart zich. Maar wel op een manier, op zo'n manier, dat deze mannen het niet zien. Tweede punt, wat wij hiervan kunnen leren. Het eerste, wat we hiervan kunnen leren is, het niet vreemd dat zo'n zachtmoedige, nederige Heere Jezus, die zoveel goed gedaan heeft. Als je naar zijn handen kijkt, wat hebben die handen al niet gedaan? Melaatse aangeraakt, blinde ogen genezen. Dochtertje van Jairus bij haar handje gepakt. Wat heeft de Heer al niet gedaan? Aan zoveel ellendige. Hij keek om waar geen mens naar omkeek. Doet hij nog trouwens. Waarom dan toch zoveel haat en vijandschap tegen zo'n liefdevolle, zachtmoedige Heer Jezus? Omdat die heilige Jezus ons veroordeelt. Dus als er iemand is die werkelijk heilig voor God leeft, ook al zou die niet zeggen tegen je, zijn gedrag veroordeelt ons. En dat betekent die heilige Heere Jezus, juist omdat hij heilig is, wordt hij gehaat en gesmaad, gekruisigd, gedood. En dat betekent, hoe meer dat een christen op Christus lijkt, hoe meer reactie dat u zult oproepen. Kan natuurlijk respect zijn. Dat hoor je wel eens van vroeger, hè? Als dan een kind van God eraan kwam, staken de mensen de straat over. Gingen ze een straatje voor om. Dat was ontzag. Respect. Want hij zou je toch eens aanspreken. Liever niet. Dus kan respect oproepen. Maar heel vaak roept, hoe meer een christen op Christus lijkt, roept dat verzet op. En dat betekent voor de gemeente van Christus nu in Nederland, als ze heel erg op de wereld lijkt en haar mond houdt, zul je nog wel een tijdje met rust gelaten worden. Maar als u op de Heere Jezus lijkt, dat kan hier maar een klein beetje, en uw mond niet kunt houden, dan zult u vijandschap en haat oproepen. In Nederland is het zo, daar gaan we heen, daar zitten we middenin. We willen onze lusten ongehinderd kunnen uitleven. En wie staat er in de weg? De bijbelgetrouwe kerk van Christus. Dus wie krijgt het zwaar te verduren? Een kerk die vasthoudt aan het woord van God. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Dus maak u alstublieft geen illusies. Dit is de werkelijkheid. Ze hebben mij gehaat, ze zullen jou ook haten. En wat zit daarachter? Die strijd uit Genesis 3. Aan de ene kant Christus en zijn kerk. Aan de andere kant de duivel en zijn trawanten. Dat was het eerste wat we hiervan kunnen leren. Twee is, de Heer Jezus weet het van tevoren. Hij gaat naar Jeruzalem. Niet onwetende wat er gebeuren gaat. Maar heeft van tevoren gezegd. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden door de overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen. En wat gebeurt er? Hij komt in Jeruzalem en wie komen er op hem af? Overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen. De Heere weet het precies. Hij leidt hier niet als een martelaar iemand overweldigd door de omstandigheden. Hij regeert alles. Dus als die mannen er aankomen, de Heer heeft al helemaal op hen gerekend. Hij weet alles van tevoren. Hij weet dat ze hem haten. Hij weet dat ze hem ter dood zullen veroordelen. Hij weet dat ze hem zullen overleveren aan de Romeinen. En toch komt hij. En dat is niet klein te krijgen. Ik zei net, had natuurlijk een bedoeling mee, hè? Jullie hebben toch niet van die slechte harten, net als de overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen. En je dacht misschien, nee, gelukkig hebben wij niet zo'n slecht hart. Maar ik zei al, misschien zit er toch iemand die moest zeggen, ik heb ook zo'n hart, vol vijandschap, afkerigheid. Ik kan niet begrijpen dat ik er nog ben. Ik kan niet begrijpen dat de aarde mij draagt. Zal ik eens wat vertellen? Dat daar is een zeer gewillige Christus voor een vijandig zondaar. Goeie mensen hebben de Heere toch niet nodig. Maar ben u zo diep gezonken dat je openbaar komt als een vijand van God, geneigd God en je naaste te haten, de Heere wil je nog hebben ook. Zeer gewillig is Hij. En dan lees je in het woord, vijanden worden met God verzoend. Goddelozen worden gereinigd door het bloed van Christus. Dus hier ziet u de Heer Jezus. Hij komt. Zie, ik kom. En naar wie komt hij? Naar mensen die hem willen vermoorden, die hem haten. En hij is een zeer gewillige zaligmaker voor de grootste der zondaren. En na de opstandingen stuurt hij de apostelen erop uit. Jullie gaan het evangelie verkondigen. En dan zegt hij, te beginnen bij Jeruzalem. Heren, waarom Jeruzalem? Daar wonen de slechtste mensen. Daar wonen mijn moordenaren. Daar wonen die mensen die gebruld hebben. Kruis hem, kruis hem. Daar moet je zijn. Derde wat je leren kunt is, juist kerkelijke leiders kunnen stekenblind zijn voor Christus. En dan zie je hier, wie waren de bitterste vijanden van de zaligmaker? De meest godsdienstige mensen. Dat waren de schriftgeleerden, de fariseeën. De tempel lag in handen van de sadduceeën. En juist die bovenlaag, die elite, het Sanhedrin, zo'n haat tegen Christus, dat ze niet gerust hebben voordat ze hem aan het vloekhouderschande vastgespijkerd hadden. En dat ziet u niet alleen bij de Joodse godsdienst, dat ziet u ook bij de christelijke godsdienst. Dat meen je niet, dat meen ik wel. Luther, toen Luther opstond, dat was maar een eenvoudig monnikje. Geen enkele positie had die man. En hij bracht heel die kerk van zijn dagen in rep en roer. En paus Leo de Tiende, die man die begreep niets van de zaak. Zelfs verstandelijk wist hij niet wat overging. Hij begreep er niets van. En wat heeft Leo de Tiende gedaan? Luther in de ban gedaan. Dat wil zeggen, buitengesloten, buiten de kerk. En heel die kerkelijke top van die dagen heeft zich zo vijandig gekeerd tegen Luther en zijn aanhangers. Als je dat toch eens leest, zou je eens moeten lezen. Wat die Roomse kerk gedaan heeft om die schapen van Christus te vermoorden. Wat die gedaan heeft, vooral in Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, ook in Nederland. Bij bossen de mensen vermoord, omgebracht. Dat komt bij die kerkelijke top vandaan. Dus kijk er maar niet naar met enige indrukken van eerbiedwaardigheid. Als u dat ziet, die paus en de kardinalen en de Roomse curie, dan moet je maar denken, zijn misschien wel de grootste vijanden van Christus. Dichter bij huis. Het wordt gevaarlijk, hè? Dichter bij huis. In de hervormde kerk, die oude hervormde kerk, de synode in de 19e eeuw. Zo'n haat tegen de waarheid. Zo'n vijandschap. Alleen maar de kerkelijke regels gehandhaafd. En Gods woord losgelaten. En wat leert dat ons? Dat wij niet ervan uit moeten gaan bij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Dat wel hele goede heilige mensen moeten zijn. Nee, echt niet. Dat ziet u hier. Juist de leidslieden, de tempelbouwers hebben die steen verworpen. Vierde wat je leren kunt. De Heere verbindt zich aan Johannes de Doper. Hij zegt, als jij weet waar de doop van Johannes vandaan komt, dan weet je ook waar mijn macht vandaan komt. Dus wat doet de Heer? Hij verbindt zich aan de dienst van zijn getrouwe dienaar. Al zou de hele wereld je verwerpen, de kerk erbij, maar de Heer zal het voor je opnemen. Johannes is onthoofd. Die man hield zijn mond niet, hè? Daarom is hij onthoofd. En de Heere Jezus zegt, die man was uit God. En mijn macht komt van dezelfde plaats als de doop van Johannes. Uit God. Waar komen de profeten vandaan in het Oude Testament? Denk aan Elia of Elisa of Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Zijn die door mensen aangesteld? God heeft ze uitgezonden. Ze hebben een directe goddelijke zending. En daarom mochten ze spreken. Zo spreekt de Heer. Die kwamen niet met menselijk gezag, maar met goddelijke autoriteit. U moet geen dominees geloven. Wat zeg ik nou? U moet geen dominees geloven, maar het woord van God. En alles wat ik zeg vanmorgen, moet ik op Gods woord kunnen gronden. En anders mag u het naast u neerleggen. Zo spreekt de Heer, de schrift alleen. Alles verandert, hè? Men zegt, zelfs het klimaat verandert. Nou, God en zijn woord verandert niet. Dat blijft. Dus, gemeente, wilt u blijven bestaan, moet u thuis zijn in het woord, leven naar het woord, leven bij het woord, zo dicht mogelijk bij de schriften leven. Welke kerken zie je wegspoelen die het woord loslaten? En die de wereld gelijkvormig worden in denken en in doen en laten. De enige vastigheid die wij hebben is dit goddelijke, onfeilbare, heilige woord van God. En daarom kleef vast aan die schriften. Het is de enige vastigheid in de tijd waarin wij leven. En dat betekent, kinderen, zul je de Bijbel getrouw lezen. Jongeren, zullen jullie de schriften onderzoeken. Daar hebben we geen tijd voor. Daar moet je tijd voor maken. Er is zo'n spraakverwarring. De een zegt dit, de ander zegt wat anders. Wat is nou waar? Dan moet je niet afgaan op losse teksten, elke ketter heeft zijn letter. Maar je moet thuis zijn in het hele woord van God. En daarom onderzoekt de schriften. Hij de vakantie daarvoor gebruikt om extra in de Bijbel te kunnen lezen. Heb je andere dingen gedaan? Voor je andere dingen belangrijker? De schriften. Christus komt met goddelijke volmacht. 5. Sanhedrin is willensblind. Ze weten het heel goed, hè? Ze weten het heel goed. En toch gaan ze door. Zo was ook een kerkelijke zondaar. Die weet het heel goed. En toch gaat hij door. Zult u niet boven het Sanhedrin gaan staan, want dat kent u zelf niet. Maar wat het Sanhedrin doet, tegen beter weten in, toch jezelf handhaven. Doen wij ook. tegen beter weten in, toch mijn zonde koesteren, toch de wereld vasthouden. Ja, die is zo mooi. Er zit toch geen kwaad in. Opgaan in geoorloofde dingen. Tegen beter weten in. En dan niet voor de dag willen komen en dan zeggen, we weten het niet, ze weten het wel, maar je zegt het niet. Hoe is dat in jullie leven? Zijn hier ook mensen die dingen doen in hun leven, op plaatsen komen waar ze niet horen en het heel goed weten en toch doen, toch doorgaan? Dan ben je willens blind. En dan nog klagen. Ja, je merkt zo weinig van de Heer. Ja, ik bid wel, maar er gebeurt niks. En ondertussen koester jij de zonde. Precies zoals het Sanhedrin deed. Willens blind. Tegen beter weten in. Je speelt met je leven. Je hebt toch maar één ziel. Waarom zorg je daar zo slecht voor? Maar één kostbare ziel. Een eeuwigheidsziel. Zul je daar toch heel goed voor zorgen? Misschien twijfel je ook wel eens, hè? Is het wel waar allemaal, hè, die Bijbel? Daar gelooft toch bijna niemand meer in? Waarom wij dan wel? De Heer Jezus zegt, zo iemand wil dus zelfs wil doen, dus als u Gods wil begeert te doen, die zal zeker weten dat die leer uit God is. En als u begeert alleen maar wereld, zonde, met een kerkelijk sausje, nog een paar vormen, dan zult u inderdaad niet weten dat deze leer uit God is. Je kunt het ook niet weten, want je sluit jezelf daar moedwillig voor af. Willens blind. En het zesde, de Heere maakt zich ook niet bekend aan hem. Hij laat ze erin. Dat is het allerergste wat u kunt overkomen. Dat de Heer je laat gaan. Ben je er nooit bang voor geweest? Dat de Heer u inderdaad de vrijheid geeft. Om je eigen ding te doen. Je geweten klopt steeds minder. En vroeger lag je er nog wel eens van wakker. Maar nu niet meer. Het is verschrikkelijk droog overal, hè. Zou het een oordeel van God zijn? Wat denkt u? Zou God er ons iets mee te zeggen hebben, met die droogte? Maar hoe is het met de droogte in jouw hart? Met de hardheid van jouw hart? Is dat je nood? O, hoe kom ik van die steen af hier van binnen? Ik heb een stenen hart. God zegt, in Ezechiël 36, ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En nu een vlezen hart geven. Wie moet je wezen? Bij de Heere. Het zwaarste oordeel wat ons kan treffen is niet droogte. Is niet oorlog. Nou, wat dan wel? Het zwaarste oordeel wat ons kan treffen is verharding. Alles aanhoren. Alles toestemmen. Alles beamen. En gewoon doorleven. zevende wat we leren kunnen, het laatste. De Heere heeft een hemelse volmacht. En dat woordje macht, die volmacht, kom je Marcus een paar keer tegen. En ik leid u langs die teksten, kort hoor. Om te beginnen, Marcus 1. Hij predikt het woord in de synagoge van Capernaum en dan lees je, ze versloegen zich over zijn leer. Zo'n dominee nog nooit gehoord. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Hij wist waar hij het over had. Hij verkondigde ze wie God was. Nou, als eentje dat weet, is Gods zoon het. In diezelfde synagoge zit een man met een onreine geest. De Heere werpt de duivel uit. En dan lees je. En zij werden alle verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht, daar heb je het, ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn? Marcus 2. Dat is die hele bekende geschiedenis, dat die vier vrienden door het dak hun zieke vriend naar beneden laten zakken, precies voor de voeten van de Heer Jezus. En wat doen die vier vrienden? Ze laten de touwen los. En dan zie je, als je door dat gat in het dak naar boven kijkt, zie je vier gezichten die één ding heel vast geloven. Heere Jezus, u kunt en wilt en zult onze vriend helpen. Daar twijfelen wij geen seconde aan. En de Heere zegt, zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dan beginnen die schriftgeleerden te mopperen in een gedachte. Godslastering, spreekt hij. En dan zegt de Heere Jezus, wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft, daar heb je het weer, om op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op, ga heen naar uw huis. Goed luisteren. Welke macht heeft de Heer Jezus? Om het woord te verkondigen, het evangelie te prediken, om duivels uit te werpen en om zonden te vergeven. Hebben jullie daar belang bij of heb je hem niet nodig? Hebben jullie belang bij zo'n machtige Christus om het evangelie te verkondigen? Misschien zo afgemat en vermoeid onder de dienst van de wet. Hij komt om het evangelie te verkondigen. Misschien een bestaan zo vervuild en verdorven en onrein. Hij heeft macht om duivels uit te werpen en je te reinigen. Een hemelhoge schuld tegen God gezondigd. Hij heeft macht zonde te vergeven. Hij is de machthebbende. En het Sanhedrin heeft zich van hem afgewend. Ze gingen liever verloren als dat ze zich lieten helpen door zo'n Heer. Maar als hier een ellendige is die niet weet hoe die ooit zalig moet worden, hij is de machthebbende. Van God gezonden, met de bedoeling om verloren zondaren volkomen zalig te maken. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere, u weet alles hoe wij geluisterd hebben. Of wij buiten u leven. Of dat wij met u verbonden zijn, verenigd zijn. Of dat we u nodig hebben. Heere, net als bij Johannes de Doper is zijn naam uitgeroepen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Goeie mensen gaan leeg naar huis. Maar Heere, als hier nou een bedorven zondaar is die zichzelf niet helpen kan, Heere, dat hij dat woord bewaren mag in zijn of haar hart. Een gewillige, een machtige, een bevoegde zalig maken. Onze koning is van Israëls God gegeven. Heer, iets groters kon u niet geven. En met iets kleiners konden we niet gered zijn. Heer, ontferm u over ons. Breng ons veilig thuis. En breng ons vanavond nogmaals rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Heere, als die blinden zijn, open hun ogen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 3, vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. 3, het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.